Fijn dat ik weer eens voor mag gaan. Dat jullie allemaal weer eens mag zien. Maar om met de slide te beginnen. Er waren al wat verraders in de zaal. Ik weet niet wie er allemaal Hebreeuws kunnen lezen. Maar behalve Nico en Nicolette. Komt dit bekend voor? Wie weet wat er staat. Zoals Nicolette al langzaam souffleerde. Er staat shalom. Vrede. Shalom is in Israël een heel normale begroeting. Shalom aleichem. Vrede zijn met je. En het doorsnee antwoord daarop is aleichem shalom. Vrede voor jou. En het is mooi om elkaar zo te mogen begroeten. En ook in de Bijbel komen we deze groet regelmatig tegen. In de brieven van Paulus lezen we dat hij zijn brieven daarmee vaak begint. Vrede zijn. En ook in de reformatorische kerk is het een liturgisch gebruik om de dienst te beginnen met de woorden genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. In de zegen na de dienst komt het vaak weer terug. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Ik wil met jullie stilstaan bij de rijke betekenis van dit kleine woordje shalom, vrede. Als je over vrede nadenkt, komen woorden als rust, tevreden, harmonie, vriendschap in je gedachten op. Misschien nog wel meer. Ook zijn er een aantal tegenovergestelde begrippen. Vijandschap, onrust, onvrede, oneenigheid. Je kan er ook aan denken met wie je vrede of onvrede kunt hebben. Met God, met je broeders of zusters, met je vijanden, die je overigens niet hoort te hebben. Of met jezelf, met de situatie waarin je terecht bent gekomen, of waar je jezelf in gebracht hebt. Wat is nu vrede? Nou, als je in het woordenboek kijkt, dan krijg je deze resultaten. Een toestand van rust, een toestand van normale verhoudingen tussen staten, dus geen oorlog, goede verstandhouding of gewetensrust. Maar ik denk dat vrede, shalom, een diepere betekenis heeft. Vrede is leven in harmonie. Zonder angst, zonder twijfel, onzekerheid. Zonder ruzie, onenigheid of wrok. Laten we eens beginnen bij het begin. Genesis. God schiep de hemel en de aarde en alles wat erop was. En na afloop bezag hij alles wat hij gemaakt had. En het was goed. Het was zeer goed. Alles was in harmonie. En er was een situatie van ultieme vrede. Hoe lang dit geduurd heeft, weten we niet. Maar op de volgende bladzijde in de Bijbel lezen we over de zondeval. Wij moesten zo nodig als God worden. Kennis hebben van goed en kwaad. En het gevolg lezen we in Genesis 3 vanaf vers 14. Toen zei de Heere God tegen de slang. Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten en al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. De strijd tussen goed en kwaad op aarde is begonnen. De vrede is weggenomen van de aarde. Er zal vijandschap zijn tussen het zaad van de vrouw, dat is Christus, en de slang, de duivel. De slang zal Christus de hiel vermorselen met als dieptepunt het sterven van Jezus aan het kruis. En Christus zal Satan de kop vermorselen na de opstanding uit de dood en later bij de wederkomst van Jezus. Bij de definitieve afrekening waarbij de duivel met zijn bondgenoten in de poel van vuur en zwavel wordt geworpen. De eerste woorden die Jezus tegen zijn apostelen sprak nadat hij uit de dood was opgestaan, werd gesproken in een binnenzaal waar de apostelen verslagen bij elkaar licht depressief zaten te wezen. Bovendien waren er allerlei geruchten dat Jezus zou zijn opgestaan. Ze konden het allemaal niet bevatten en zelfs als het gerucht waar was, zou alles nooit meer hetzelfde zijn. Ze waren stuk voor stuk gevlucht of hadden zelfs ontkend Jezus ooit gekend te hebben. Jezus kwam op een bovennatuurlijke manier binnen. En de eerste woorden die hij sprak waren niet, hallo, hier ben ik leef, Of luister, zootje ongelovigen, we moeten eens even ernstig met elkaar praten. De eerste woorden waren Shalom Aleichem, vrede zei u. Daarna liet hij zijn handen zien, als bewijs dat hij het echt was. En hij zei nogmaals, vrede zei u. Ik denk dat deze uitspraak een dubbele bodem heeft. Allereerst waren de apostelen zich blauw geschrokken. Ze dachten dat ze een geest zagen. En wat geruststellende woorden van Jezus konden ze wel gebruiken. En een beetje vrede ook. Daarnaast geeft Jezus meteen aan dat de barricade die ze in hun gedachten hadden opgebouwd er niet was. Alle verkeerde gedachten, woorden en daden, ook van de apostelen, waren vergeven door zijn offer aan het kruis. Maar de onderliggende betekenis is dat de straf op de zonde, de vijandschap die in Genesis is ontstaan, de kloof tussen goed en kwaad, de afstand tussen God en mensen, door het verzoeningswerk van Jezus is gedicht. Er is weer vrede. En hij deelt dat ook meteen weer uit aan zijn apostelen en indirect ook aan ons, de volgelingen van Jezus. God heeft dus vrede met en voor ons bewerkstelligd. En vanuit deze vrede mogen wij ook leven. Maar hoe krijgen we nu die vrede van God? Of, als we persoonlijk de vrede van God ervaren, hoe blijven we deze vrede in ons leven houden? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb zelf regelmatig periodes in mijn leven dat ik de vrede van God niet zou ervaren. De reden is dat er situaties in mijn leven zijn waar ik niet blij van word. Situaties waar ik gestrest van raak. Of er dingen gebeuren die ik niet meer in de hand heb. Komt het bekend voor? Of ben ik de enige in mijn leven die roerige tijden kent? Hoe bewaar je dan de vrede in je leven, de harmonie met God? Laten we een paar versen lezen uit Filippenzen 4. Paulus zit weer in de gevangenis. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dankt hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand bovengaat, uw hart en uw gedachten in Jezus Christus bewaren. Ik heb dit stukje al eens eerder aangehaald in verband met de uitspraak, wees blij. Paulus zat in de gevangenis, blij te zijn en vrede te ervaren. Menselijkerwijs gesproken had hij niet veel redenen om blij te zijn, laat staan om de vrede van God te ervaren. Maar toch is dat wel zo. Zelfs vanuit de gevangenis geeft hij een klein stappenplan aan de Filippenzen om ook zo ver te komen. En de eerste stap is, wees altijd blij. En waarachtig, het verlossend werk van onze Heer Jezus is toch iets om blij van te worden en te blijven. En de liefde van God voor ons is ook een goede reden om blij te zijn. Dat krijgen we allemaal gratis voor niets. En als we onze zegeningen gaan tellen, wordt het nachtwerk. Natuurlijk is er verdriet in ons leven, soms heftig. Natuurlijk zijn er teleurstellingen. Maar als we de balans opmaken, zou die toch echt door moeten slaan naar de blijdschap die we in God mogen hebben. Een tweede stap is, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Nou wordt het een beetje ingewikkeld en wellicht een moeilijk ook. Natuurlijk zijn we vriendelijk tegen onze broeders, onze zusters, tegen onze vrienden. En meestal ook nog wel tegen onze al dan niet lieve kinderen en kleinkinderen. Maar er staat, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dat is dus ook die vervelende buurman, buurvrouw, de jeugd die 's avonds herrie staat te maken bij je voordeur, de politieagent die een bekeuring geeft voor verkeerd parkeren, je ex-partner die het leven zuur maakt. En ik ben ervan overtuigd dat jullie me kunnen helpen met nog veel meer voorbeelden van mensen waar je, om het voorzichtig uit te drukken, niet zo'n goede band mee hebt en de neiging hebt om niet echt vriendelijk te zijn als je ze tegenkomt. En toch, wees vriendelijk tegen alle mensen, hoe ze zich ook gedragen en wat ze jou ook hebben aangedaan. Er staat overigens niet dat we bevriend met ze moeten zijn. Soms is het beter om mensen te mijden en te ontlopen. Een derde stap. Wees niet bezorgd, maar vraag God wat hij nodig hebt. Over ingewikkeld gesproken. We kennen allemaal situaties in ons leven waarbij we niet meer in controle zijn. We zien geen uitweg meer, we raken de moed kwijt om ooit nog een oplossing te vinden. Onze kinderen vliegen uit, maar wel een kant op die we niet voor ogen hadden. We worden ziek of krijgen een slecht vooruitzicht van onze doktoren. Of we zien een broeder of zuster afglijden weg van Jezus. Ook hier geldt dat jullie waarschijnlijk zelf veel meer voorbeelden kennen dan ik kan opnoemen. Wees niet bezorgd, maar vraag God wat hij nodig heeft. En als we onze Vader vragen om een brood, zal hij ons dan een steen geven? We mogen ervan overtuigd zijn dat God al onze gebeden hoort als een vader die luistert naar zijn kinderen. Als een vader die het beste voor heeft met zijn kinderen. Volgens Paulus zijn de stappen naar vrede ervaren in je leven. Dus blij zijn, vriendelijk zijn en vertrouwen op God. Nou, als we dat even allemaal gaan doen, dan ziet de wereld om ons heen er ineens heel anders uit. Maar toch. Laten we eens kijken naar de vrede met elkaar binnen de gemeente. Efeze 4. Eén lichaam en één geest. Zo roep ik, de gevangene in de Here, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven alle en door alle en in u alle is. Vrede is dus meer dan geen ruzie met elkaar hebben. Het is leven in harmonie. De neuzen dezelfde kant op, namelijk naar God toe. En samen het leven leven wat God voor ons als gemeente in petto heeft. Is er dan geen ruimte voor andere gedachten of meningen? Zeker wel. Tenminste, als die passen binnen de weg die God ons in de Bijbel heeft geleerd. Het grote probleem ontstaat vaak hoe je om moet gaan met verschillen van mening. Gaan we elkaar ongenadig op de plaats zetten, elkaars mening belachelijk maken, elkaar links laten liggen? Of besluiten we elkaar in liefde aan te horen en op basis van het woord van God elkaar op het goede pad houden? Elkaar respectvol en vol liefde behandelen. Om de vrede met elkaar te bewaren is het gebod heb je naast de lief als jezelf de basis. En hoe komt het dan dat de vrede ook in gemeentes af en toe bedreigd wordt? Dat er spanning is onderling. Dat we het niet met elkaar eens kunnen worden of elkaars mening kunnen accepteren. Dat gemeentes uit elkaar vallen. Ik denk dat de Satan zijn uiterste best doet om verdeeldheid te zaaien. Als we namelijk bezig zijn met discussiëren over allerlei onbenulligheden, zijn we niet bezig met de dingen van God. En lopen we het risico Gods vrede te verliezen. Ik hoor en lees om me heen allerlei discussies over coronamaatregelen, zoals mondkapjes, afstand houden en vooral wel of niet vaccineren. Mensen menen allemaal de waarheid in pacht te hebben en hun waarheid bij een ander te moeten opdringen. Niet Gods woord is basis voor onze meningsvorming, maar internet en websites als viruswaarheid. En als we dan een mening hebben gevormd, wordt die met verve verdedigd. Mijn mening is tenslotte de juiste. En dit alles heeft te maken met niet de minste willen zijn. Ons eigen ego is soms zo groot dat we er niet meer overheen kunnen stappen. Ik vind, ik wil, ik. De weg naar vrede is je broeder of zuster de voeten willen wassen. Net zoals Jezus dat deed bij zijn discipelen. Ik zag het net ook weer tijdens een lied naar voren komen. Dus niet de oren wassen zoals dat in de wereld gebeurt. Dat opent de weg naar nieuwe gesprekken, naar onderlinge vergeving en het leven in een harmonieuze gemeenschap. Naast vrede in de gemeente hebben we ook nog vrede in deze wereld. Ooit zal er vrede komen op aarde, dat staat vast. De engelen zongen ervan toen Jezus werd geboren. Alleen zal dat niet gebeuren voordat Jezus terug is gekomen. Matteüs 24 lezen we niets. Nou, toch nog. Deze. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. Broeders en zusters, dit klinkt niet erg vredig. De vijandschap is weliswaar hersteld tussen God en zijn kinderen, ons als zijn volgelingen, maar zeker niet op aarde. Het streven van onze regeringsleiders, de Verenigde Naties en allerlei vredesbewegingen klinkt wel mooi, maar het is niet de weg die God ons in de Bijbel laat zien. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de vrede van Israël, de vrede van Jeruzalem. De Bijbel staat vol met beloften van vrede voor het Joodse volk. En de Heere sprak tot Mozes, spreek dat aan Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u, behoede u en de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Zo moeten ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Ook in de psalmen komt vrede relatief vaak voor, bijvoorbeeld psalm 29 vers 11. De Heere zal zijn volk kracht geven. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Psalm 85. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Ook de grote profeten blijven niet achter. Jesaja heeft geprofeteerd over de vrede die het Joodse volk ten deel zal vallen. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot een eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in orde van zorgeloze rust. En tenslotte Jeremia. Het zal voor mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde, die al het goede zullen horen dat ik hen doe. Ze zullen beangstigd zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die ik het verschaf. En nu de realiteit. Heel recent vlogen meer dan 1000 raketten uit de Gazastrook richting Israël. Honderden vuurballonnen drijven het land in en verwoesten akkers. En de dreiging vanuit Syrië en Iran is wellicht groter dan ooit. Veel profetieën over het Joodse volk zijn al uitgekomen. Het volk is teruggekeerd naar de plaats waar het hoort, Israël. Wat ze echter niet kennen als volk is de vrede die Jezus heeft gebracht. Pas als het volk zal erkennen dat Jezus Heer is, zal de vrede over Jeruzalem komen. En daarna over de rest van de aarde. Bidden voor de vrede van Jeruzalem is dan ook bidden dat het Joodse volk zal erkennen dat Jezus Heer is. Pas dan zullen ze persoonlijk en als volk de vrede van God ervaren. Een van de woorden die ook bij mij opkwam was tevreden. Iemand die de vrede van God ervaart, is ook tevreden. En we zeggen wel dat alles waar te voor staat niet goed is. Maar in dit geval is alles niet goed waar on voor staat, ontevreden. Ontevredenheid komt vaak voort uit jaloezie of begeerte. Verlangen naar iets beters. Of naar iets wat een ander wel heeft en jij niet. Ontevreden kun je zijn over je financiële positie, je werk, je relatie en zelfs met jezelf. Je vindt jezelf te dik, te dun, te oud, te lang, te kort, te onervaren, niet slim genoeg of te slim voor deze wereld. David was ontevreden met de vrouwen die hij al van God had gehad en moest zo nodig de schone dame van zijn buurman hebben. Het gras is tenslotte altijd groener aan de overkant. Om zijn zin te krijgen liet hij zelfs een moord verplegen. Saul, koning van Israël, was jaloers op David. Het volk zong dat David meer vijanden had verslagen dan de koning zelf. En in plaats van blij te zijn met zijn goede soldaat, werd Saul jaloers. Probeerde David te doden. Wees tevreden met wat je van God hebt gekregen. Of het nu geld is of een positie op de arbeidsmarkt. Met je partner, met jezelf. Vertrouw erop dat God het goede met je voor heeft. Bid God dat je vrede mag zijn met wie jij bent. Ik wil er overigens niet mee zeggen dat we in een hoekje moeten gaan zitten en afwachten wat God ons allemaal gaat brengen. Naast bidden hebben we ook de mogelijkheid gekregen om aan het werk te gaan. Maar laat dat niet gedreven zijn door onvrede, maar door het benutten van de capaciteiten en de gaven die je van God hebt gehad. Ten slotte dit. Als we dan die vrede van God hebben ontvangen, en we zijn een geloofsgemeenschap geworden die als eenheid God wil volgen, wat doen we dan met dit grote goed? Zuinig bewaren? Afschermen voor de buitenwereld? Want stel je voor dat iemand de vrede stuk maakt. In de passage uit Efeze, waar het gaat om de geestelijke wapenuitrusting, lezen we onder andere het volgende. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Houd stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. We hoeven niet bang te zijn dat iets of iemand de vrede van God die in ons midden is stuk maakt. Daarvoor hebben we de wapenrusting gekregen. Onze voeten zijn geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Niet om ze onder onze stoel te parkeren, maar om het evangelie van de vrede bekend te maken aan ieder die het maar wil horen. Ten slotte nog één tekst. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u uw vrede heeft gegeven, Heer. Dat u ons door uw vrede zo'n mooie positie hebt gegeven in dit leven. Heer, we mogen in harmonie leven met u, met onze naasten. Heer, ik wil u bidden of u ons daarbij wilt helpen. Heer, we zijn toch als mensen geneigd om vaak andere belangen prioriteit te geven dan uw vrede en alles wat dat met zich meeneemt. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer. Dank u wel dat u de schade heeft hersteld die wij als mensen hebben aangericht. Ik wil u bidden, Heer, of u de komende periode met ons mee wil gaan als we ons realiseren wat het is om in uw vrede te leven. Heer, wilt u ons leiden en sturen. In Jezus' naam. Amen.